Eind april kwam dan dat nieuws van ja, de Gazette van Antwerpen. Wat gaat er eigenlijk daar gebeuren? Wat is er gebeurd?
Goh, het is eigenlijk een volgende stap in een proces dat eigenlijk al een tijdje loopt. Het is een vergaande synergie tussen het Nieuwsblad, wat eigenlijk het belangrijkste populaire krant is van Mediahuis, en Gazette van Antwerpen. Dus het is nog een beetje afwachten hoe het zich in de praktijk zal vertalen, maar het komt er eigenlijk op neer dat er een veel meer, als vandaag al het geval is, gedeelde redactie zal zijn, waarbij er nog meer stukken worden uitgewisseld. En Gazette van Antwerpen dreigt te evolueren naar een soort, wat we dan een kopblad noemen, nog wel met de titel Gazette van Antwerpen, maar die eigenlijk heel veel inhoud gemeen heeft met het Nieuwsblad. Het is een evolutie die dat je ziet in zowel de titels van Mediahuis als die van DPG Media. Maar het is, laat ons zeggen, de volgende stap in een traag vorderend proces.
Oké, je mag dan direct eens uitleggen wat dat proces is, maar je zegt synergie. Maar synergie betekent 1 plus 1 is gelijk aan 3. Dus men brengt dingen samen en men creëert meer.
Ja, het komt er eigenlijk op neer. Als je vroeger een persconferentie had, voor de mediaconcentratie zich van langs meer heeft ontwikkeld, had je eigenlijk journalisten van, laat ons zeggen, 8-9 kranten die naar de persconferentie gingen. Vandaag heb jij nog 2 grote mediagroepen, de persgroep, dus dat is voornamelijk Hagelin, dus Laatste Nieuws en De Morgen. En daarnaast heb je Mediahuis, die Gazette van Antwerpen, het Belang van Limburg en het Nieuwsblad heeft. Eigenlijk komt het erop neer dat je met 1 journalist per mediagroep alles begint te coveren, zodanig dat je natuurlijk van langs om minder verschillende geluiden, minder visies, het is eigenlijk die pluriformiteit die dreigt daardoor verder te verschillen.
Dus is het dan 1 plus 0 is gelijk, zou 2 moeten zijn, maar is het niet?
Ja, het hangt er vanaf met welke bril dat je kijkt. Als je met de financiële bril kijkt, vanuit zo'n, in dit geval Mediahuis, is dat natuurlijk een kostenbesparing. Hè? Want je laat 1 journalist voor de 2 kranten hetzelfde doen, dat kost natuurlijk de helft van de prijs. Dus het is eigenlijk gewoon een besparingsoperatie. Ik denk dat ze daar zelf ook niet flauw over doen. Hè. Het gaat hand in hand gaan met een aantal ontslagen, hoeveel en zo, daar wordt nu blijkbaar over onderhandeld. Maar dat is eigenlijk die synergie in grote lijnen. Dus dat er van langzaam minder journalisten evenveel kranten volschrijven, maar die kranten beginnen op elkaar te lijken.
Oké, synergie. Synergie in de zin dat het financieel resultaat verbetert, maar niet het journalistiek resultaat, en dat is waarschijnlijk jouw punt.
Wij kijken zeker vanuit Apache met een journalistieke bril naar hoe dat het loopt. En wat dat je krijgt is gewoon minder journalisten, punt. Hè? En dat is vanuit het idee van vierde macht en waakhond van de democratie, is dat altijd een kwalijke zaak. Des te meer in het huidige tijdsgevricht, waar dat je, ik moet maar verwijzen naar de Verenigde Staten om te zien wat er gebeurt. Als je je kritische massa verliest. En ook al kan je veel kritiek leveren op wat er vandaag aan inhoud verschijnt in kranten, daar kunnen we het misschien straks nog over hebben, maar het blijven natuurlijk wel in principe waakhonden van de democratie. En hoe minder dat je er daarvan hebt, hoe kwalijker voor een democratie.
Je zegt dat is een trend. Ik herinner mij begin jaren 90 al dat de kranten, vooral de weekendkranten, toen dikker werden. Ja. Maar toen ik kreeg zo wat nepcontent, ik noemde het columnitis, waar je dus, die dan vooral gevuld werden met columns en zo. Dus is het daar zo al wat begonnen en hoe is dat gekomen?
Het heeft eigenlijk vooral te maken met overnames. Je ziet bijvoorbeeld DPG Media. Die hebben vandaag De Morgen en Het Laatste Nieuws. Dat was eigenlijk al langer dat die samen waren. Maar daarnaast hebben die bijvoorbeeld ook Humo. Hè, dat zat vroeger bij... hoe noem je het ook weer?
Dupuis?
Ja, dat is al echt al heel lang geleden. Maar een groot Scandinavisch mediahuis, als ik mij niet vergis. Sanoma. Ja. Hetzelfde zie je bij Mediahuis. Vroeger had je Concentra en Corelio, dus die hadden elk titels, maar ze zijn samengebracht. Dus eigenlijk zijn dat overnames. En ja, bij overnames probeer je de dingen die gemeenschappelijk kunnen, dus de synergieën te zoeken om kosten te besparen. Dat is eigenlijk het proces dat eigenlijk gedreven is door winst. Hè. Dat is naar mijn gevoel het groot probleem, dat je journalistiek overlaat aan de markt. En dan krijg je niet alleen synergieën, maar dan krijg je ook een totale nieuwe of andere invulling van wat dat nieuws is. En voor mij is nieuws, moet dat op zijn minst maatschappelijk relevant zijn. Dat lijkt mij de eerste afweging die je moet maken om te bepalen of iets nieuws is vandaag. Maar je ziet dat dat van langzaam minder gebeurt. Ook door die commerciële motieven, als je kijkt naar de nieuwssites van het laatste nieuws of van het Nieuwsblad of van Gazet van Antwerpen, dan staat daar heel veel content, noemen ze dat zelf. Hè? Dus het woord alleen zegt het al, dat is inhoud, maar dat hoeft geen journalistieke inhoud te zijn. Dat kan zijn 7 manieren om de muggen uit je kamer te verdrijven of voor deze ziekte moet je heel bang zijn. Dat is allemaal, dat staat er allemaal op omdat mensen daarop klikken en dat is het nieuwe verdienmodel van die grote mediagroepen. Dus laten we zeggen, die synergie is een commercieel gedreven evolutie, maar daarnaast zie je ook dat de inhoud van die kranten, zeker op de nieuwswebsites dan, beginnen te wijzigen en ja, veel minder met journalistiek te maken. En dus je verliest eigenlijk op 2 fronten aan democratische controlekracht.
En ik betrap soms mijzelf erop om op van die dingen te gaan klikken.
Ja, daar zijn
is het dus wel de schuld van die mediagroepen? Dus ja, het zijn uiteindelijk bedrijven, de mensen vragen erachter.
Ja, maar dan moet je niet zeggen dat je een journalistiek of een mediabedrijf bent. Dan moet je zeggen wat je bent, namelijk een databedrijf. Je bent uit op de data, de sporen die mensen achterlaten online, om die vervolgens te kunnen verkopen aan anderen. Dat is de evolutie die zich vandaag voortdraagt.
Want wacht eens, hoe zit dat? Want ik dacht dat mediabedrijven zijn, dat die op zoek waren naar inkomsten, naar winst natuurlijk, dus reclameinkomsten en abonnementen. Wat heeft dat te maken met, hoe zit dat met die data dan?
Dat is het oude concept. De 2 polen waar dat inkomsten van kwamen, waren abonnees aan de ene kant en aan de andere kant reclame. Maar je ziet sinds de digitalisering dat die reclamepoot een andere invulling heeft gekregen. Hè. Mensen klikken, laten daardoor sporen achter. Er worden profielen aangemaakt en die worden gewoon verpatst aan anderen die dat daar... Dus dat is ook een vorm van advertentiegeld. Maar je ziet wel dat het klikken daardoor nog veel belangrijker is geworden dan in de oude constellatie, waarbij dat je dat evenwicht tussen een bedrijf koopt reclame in de krant en iemand neemt een abonnement. Dat waren de 2 inkomsten en dat is vandaag fundamenteel aan het schuiven. Je ziet dat bij Mediahuis, maar je ziet dat nog meer bij DPG Media, waar dat ze die versnelling echt doorduwen en waarbij dat je met de komst van AI... een nieuwe, naar mijn gevoel, echt zeer potentieel, zeer problematische poort opent naar content die dan AI gegenereerd wordt en waarbij je eigenlijk geen menselijke tussenkomst meer hebt, maar dat enkel dient om clickbait te maken, waar dat mensen dan effectief, zoals je zelf aangeeft, ja, ik heb ook wel eens een mug in mijn kamer en ik wil misschien ook wel eens dat weten, maar het heeft niks meer met journalistiek te maken.
En... nu, dat is wel redelijk belangrijk wat je daar zegt in de zin van dat ze op zoek zijn naar data en zo. Want dat is iets waar we weten dat WhatsApp en Google, dat die daar, of Facebook, pardon, WhatsApp, allee, dat die je data, die Amerikanen, die verzamelen je data en dat komt af en toe ook in de media. Mm-hmm. Maar dat de Morgen of het laatste nieuws en de Gazet van Antwerpen, dat ook doen, is dat wel zo? En ja, hoe gaat dat dan? Want,
ja, dus van de zogenaamde big tech bedrijven, Google, Facebook, Meta, hè, daar is dat het businessmodel van, die doen daar ook niet flauw over, zo werkt het. Mediabedrijven doen dat ook. Als je vandaag gaat kijken naar een nieuwswebsite, dan staat er onze partners, en dat zijn er dan honderden, dat zijn eigenlijk vaak gewoon trackers die uw gedrag volgen en profielen opmaken. En ja, je ziet dan ook plots, als je, ik zeg maar iets, een artikel hebt gelezen over een bepaald thema, dan zie je de dag later ook reclame voor dat thema toevallig in uw online verschijnen. En dat heeft soms heel grappige neveneffecten. Ik herinner mij ooit dat we een stuk schreven over de bril van Ceausescu, maar dat is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld, maar dan krijg je daarnaast reclame voor optiekers. Hè. Dus het toont hoe dat die systemen eigenlijk niet intelligent zijn, zoals dat ze vaak worden voorgesteld, maar dat die gewoon op woorden werken. Maar enfin, het is vooral een heel kwalijke zaak, omdat je daarmee de journalistieke taak uitholt. En dat is voor mij vandaag de grote kwestie. Die grote mediabedrijven, de 2 grote, Roelaert, dat is er ook nog, maar dat is voornamelijk Knak en Weekblad, hoe dat die grote mediabedrijven een heel ander businessmodel ontwikkelen, maar zich nog laten voorstaan op hun journalistieke traditie. Ook met dat verhaal naar buiten komen als ze op zoek gaan naar gigantische subsidies bij de overheid, distributiesteun, dat soort zaken. Dus ze gebruiken het argument dat ze belangrijk zijn voor de democratie, maar eigenlijk in de feiten zijn ze net het tegenovergestelde aan het worden. Door dat nieuwe businessmodel zie ik ze eigenlijk eerder als, of ook als, uithollers van de democratie.
Ja, dat is eigenlijk misschien meer een IT-vraag, kun je niet op antwoorden, maar is dat niet af te zetten? Want je krijgt altijd de vraag van cookies toelaten en zo. En ik zeg, klik gewoon nee en dan ben ik beveiligd.
Ja, je hebt adblockers en dat soort zaken. Dus tot op zekere hoogte werkt dat. Maar er zijn een aantal mensen, gelukkig, dat daar zeer nauwgezet mee bezig zijn. Maar een heel grote groep mensen is daar niet mee bezig. En het is natuurlijk die heel grote groep mensen waar dat... waar dat het geld mee te verdienen valt. Maar wat je dus vooral ziet, is, en dat is zo kwalijk aan die content, hè, die dan vandaag massaal gedumpt wordt op die nieuwswebsites, en vrees ik ook met AI nog zal toenemen. Het kwalijke daaraan is dat je de essentie uit het oog verliest. Het sluit ook helemaal aan bij Steve Bannon, de spindokter van Trump in der tijd, en misschien vandaag ook nog wel. Zijn stelling is eigenlijk altijd, hoe zegt hij het ook al, ja, float the zone with shit. Hè? Dus overspoelt het met allerlei van alle dingen, zodat mensen niet meer weten waar dat het echt om draait. Dat is wat Trump eigenlijk ook toepast in zijn eigen communicatie doorlopend. Constant van alles waar dat je niet... Je moet daar als democraat op reageren. Maar het leidt helemaal af van waar het zou moeten over gaan. En als mediabedrijven daar ook een rol beginnen in te spelen, gewoon om er geld mee te verdienen, ja... dan moet je daar, vind ik, als democratie vraagtekens bij plaatsen en nadenken over manieren om dat te beperken.
Nu, je zei, om terug te gaan over die dataverzameling, en dat de oogsten noemen ze dat dan, hè. Het punt was een beetje van, ze doen dat hier ook, DPG Media en Mediahuis doen dat hier ook, maar je wijst er ook op, dat het meer is dan dat, dat er ook wel echt een samenwerking is met die Amerikaanse, ik noem het niet graag technologie, want ik werk zelf in de technologie, en dat heeft niks te maken met maar die IT-bedrijven.
Ik denk dat zelf databedrijven misschien nog het beste vat wat dat ze doen. Het klopt dat ze eigenlijk, zeker op Europees niveau, zijn de grote mediagroepen in Europa, maar zeker ook hier in Vlaanderen dan... schermen heel erg hard met het idee van big tech, we moeten daar ons tegen wapenen en we moeten onze eigen... Dus zij zien Google, niet geheel ten onrechte, als een grote concurrent op die advertentiemarkt, op die datamarkt. Maar wat dat ze eigenlijk als reactie doen, is Google kopiëren als bedrijfs... of als concept. En de vraag is, ja...
Maar je geeft aan dat het verder gaat, dat ze dus... Dat is mijn punt hier, of mijn vraag.
Dus aan de ene kant hebben ze... positioneren ze zich tegenover de Googles van deze wereld, maar aan de andere kant nemen ze er ook sloten geld van aan. Hè. Dus Google heeft nu een deal met de grote mediagroepen in Vlaanderen, waarbij dat ze heel veel geld betalen om aan bijvoorbeeld Google, ik weet niet of ze dat heet, het heet Showroom, denk ik, Google Showroom, waarbij dat je, als je een Google-account hebt, kan je artikels in de Standaard of de Morgen of het Laatste Nieuws gratis lezen. Het zou zo zijn, hè, dat is alleszins het officiële antwoord, dat er de kranten zelf nog kiezen welke stukken die ze gratis aan Google geven. Maar ja, je kan moeilijk aan de ene kant zeggen, dit zijn onze grote vijanden, en aan de andere kant er massaal veel geld van aannemen, gewoon omdat ze toevallig geld in het laadje brengen.
En wat gebeurt er dan? Dus Google betaalt aan onze mediabedrijven om... Dus op zich, ja, is er niks mee verkeerd, ja. Dus de Google betaalt dan, en als je dan een account hebt, dan kun je dat gratis bekijken. Dus de DPG krijgt dan toch zijn geld voor zijn journalistiek.
Dus als je het zo bekijkt, maar de echte achterliggende strijd is er een om data. Hè. Dus je kan moeilijk aan de ene kant je positioneren als de grote verdediger tegen Google. En hè, we moeten dat hier op eigen kracht doen, maar aan de andere kant je eigen data doorverpatsen en er veel geld...
Dus dat is het dan. Dus door de artikels te lezen, door op de dingen te klikken, verdien je geld. En als dan dat via Google gaat, missen de media, mist DPG Mediahuis inkomsten. Maar ze krijgen inkomsten van Google. Ja. Dus Google oogst dan die data, uw informatie.
Eigenlijk neemt Google de facto een soort massa-abonnement op die media. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. En natuurlijk maak je je super afhankelijk van je grootste officiële tegenstander. En dat is een heel kwalijke positie. Hè? Want ja, als morgen dat wegvalt, dan zit je met een heel groot probleem, financieel. Dus je maakt je afhankelijk van diegenen die je zegt te bestrijden.
Dus komt het dan op neer dat onze mediabedrijven eigenlijk onderaannemers zijn van Google? Om het een beetje cru te stellen?
Tot op zekere hoogte, klopt.
Voor het leveren van data?
Voor het leveren van data en voor inkomsten tout court, ja.
Ja, ik zie dat al bijna 25 na, dus we hebben nog 5 minuutjes. Je hebt het hier over die machtspositie van die mediabedrijven, hè. En dan zeg je enerzijds, ze worden het voor politie die gemaakt en gekraakt worden wel moeilijk om hun stem te verheffen. Zie je dat hier bij ons concreet? Dus dat je hebt 2 mediabedrijven en dat wordt inderdaad moeilijk om dan... Wordt het moeilijk voor mensen in de Vlaamse politiek om zaken te zeggen die... Ja. Hoe zie je dat?
Ik denk dat het mes langs 2 kanten snijdt. Je hebt politici die ondertussen doorhebben dat je in media... Het gaat erover van, word ik gehoord door media? En die natuurlijk ook de technieken gaan gebruiken waarmee zij weten dat je gehoord wordt in media. Hè? Namelijk polariserende stellingen, hard roepen. Dat is aan de ene kant zo. Aan de andere kant, net omdat die democratische functie van journalistiek uitgehold geraakt, hebben ze geen schrik meer van waar dat je eigenlijk als politicus wel schrik voor zou moeten hebben. Namelijk als er schandalen zijn of als er zaken zijn die het daglicht schuwen, daar wordt heel weinig nog in geïnvesteerd om die bloot te leggen. Dus daarom zeg ik, of schrijf ik in dat stuk van, politie hebben om de verkeerde reden schrik van media. Dus ze hebben schrik omdat als morgen in een of andere column Isolde van den Einde van het laatste nieuws schrijft, die politicus die doet dat en dat en foei, hè, dan heeft dat een grote impact op die politicus. Mm-hmm. Maar diezelfde krant heeft nauwelijks tijd en middelen om te gaan kijken wat doet die politicus in de feiten in zijn beleid. Hè. En dus daarom vind ik, eigenlijk zou een politicus moeten... Ja, schrik hebben van media omwille van hun democratische functie. En niet omwille van hun maak en kraak met simpele opinietjes of dat soort zaken.
Ja. Maar anderzijds zeg je dan dat het in de VS nu al omgekeerd aan het werken is. Dus je zegt dat, dus doordat er een duopolie is hier van de media, je hebt het dan eigenlijk nog niet echt gehad van kritiek van politici op bijvoorbeeld de media, die er eigenlijk niet is.
Hè? Nauwelijks.
Ja. Dat is ook een probleem voor de journalisten, waardoor het wel wat onmerkelijk is dat jullie, Tom, Cochet en de collega's, want moest het verkeerd lopen met Apache, ja, dan moeten jullie toch wel terug toch verder je brood kunnen verdienen in de media.
Ja, maar daar zijn we al langer van overtuigd dat er geen weg terug is nadat we deze hebben ingeslagen.
Ja.
Maar goed, dat is ook absoluut niet... Dat gaat dan over persoonlijke kwesties, maar dat is ook absoluut in mijn geval al sinds niet mijn ambitie om ooit voor reguliere media te werken. Ja. We hebben een platform gecreëerd waar dat eigenlijk al die zaken die dat ik hier net bespreek niet aan de orde zijn en waar dat we net het omgekeerde willen doen, die journalistieke waakhondfunctie terug... Mm-hmm. Vooraan zetten. We hebben een paar weken, we hebben het er denk ik hier ook over gehad, over Ecopak, hè, dus een beursgenoteerd bedrijf. We hebben daarover beginnen schrijven. Ondertussen is er een onderzoek bij het FSMA. Ja, daar dient journalistiek
voor. De beurswaakhond.
Ja, daar dient journalistiek voor om zaken die verkeerd lopen, hè, schandalen zeg maar, om die aan te kaarten. En niet om te zeggen dat die of die politicus heeft weer een kind of heeft een andere relatie of doet dit of dat. Ja,
maar je zegt dus dat de politici enerzijds bang zijn om dat te doen ook, zeker als het naar de media toe gaat, maar het gaat zelfs verder dan dat. Maar anderzijds zien we nu in de VS dat je toch, dus daar zit je met een Trump, die juist toch die media aan banden legt. Dus dat is een beetje verwarrend. Wie is er nu eigenlijk de baas?
Vanaf welke media dat die aan banden legt. Hè? Hij legt enkel nog diegenen die zich wat kritisch tegenover hem inlaten aan banden. Maar als
ja, maar het punt is, het komt er wel op neer. Wie is er in controle? Je zegt van ja, de hier durven de politici geen kritiek uiten zoals jullie die hebben op de media.
Ja.
Maar in de VS is het een complete ontsporing in de andere richting.
Ja, daar zie je eigenlijk net wat er gebeurt als die tech-giganten mee aan de andere kant gaan zitten. Hè. En dat is dus als morgen de CEO's van de persgroep en mediahuis aan de verkeerde, hè. Stel dat er hier ook een soort Trump opstaat en die doen mee, dan, is het, dan zijn de twee enige grote stemmen die nog de democratie zouden of behoren te verdedigen zijn, die ook helemaal achter slot en grendel.
We moeten gaan eindigen, dus wat, want een van de dingen die zegt is van, er moet iets aan gedaan worden, hè. Politiek is er nauwelijks animo om iets aan de basis van het probleem te doen. Een landsbreken voor beleid dat Big Tech echt aan banden legt en de mediaconcentratie terugdraaien. Wat zou er dus concreet kunnen voorgesteld worden? Hoe moet dat dan precies werken?
Ja, je hebt eigenlijk een soort waakhond die over concentratiebewegingen moet gaan. Die kan veel strenger optreden. Die kan zeggen, dit kan niet. Hè. Zoveel mediamacht in zeg maar twee handen, dat is niet goed voor een democratie. En die kan zelfs zo ver gaan, in principe, om dat terug op te splitsen.
Nu, ieder jaar wordt er daar in december een rapport van de mediaconcentratie gepubliceerd. En het is al, zover ik het... ik bekijk het zelfs niet meer, want het is altijd hetzelfde verhaaltje. Ja. Van de mediaconcentratie gaat verder en de mediaconcentratie gaat verder. Ja. Door wie gebeurt dat rapport? En dat is het orgaan waarschijnlijk waarover je het hebt.
Ja, dat is de VRM, dat is de Vlaamse regulator voor de media. Die mogen of kunnen denk ik ook niet veel meer doen dan dat in rapporten schrijven. Maar als daar vervolgens geen beleid rond ontstaat die dat oppikt en ernstig neemt, ja, dan gebeurt er niks.
Dus het gaat eigenlijk over het punt dat de regulator ernstiger moet genomen worden, want ik herinner mij inderdaad in het kader van het beleid over lokale radio, dat de regulator aan banden gelegd werd, en bijvoorbeeld door die ketenvorming, wat ze dan samenwerking noemden tussen de radiostations, dat eigenlijk decretaal niet mocht. Mm-hmm. Door dat te laten passeren en zelfs een decreet aan te passen. Maar in elk geval, dus de regulator deed daar niks tegen.
Ja, maar dat is dus, dat raakt aan het probleem dat die politici schrik hebben om zich rond dat thema dat gevoelig is voor die mediabedrijven uit te spreken. Want je mag er gerust in zijn dat je dan aangepakt wordt minder ruimte krijgt alleszins, of laat staan dat er over zou geschreven worden. Als er kritisch over hun eigen geschreven wordt, ja, dat is een heel groot probleem. Kritische stemmen over media, die ga je niet in de grote media lezen.
Ja, en dat zal dan subtiel zijn natuurlijk, maar dat zal geen Van Tilo zijn die dan een opiniestuk gaat schrijven in zijn krant. Hè? Als dat gaat gebeuren, als er een politicus... wat gaan we dan zien?
Nou ja, dat is het grote probleem. Je gaat dan niks zien.
Dan is het een Joël de Koelaar waarschijnlijk die dan opeens... werd het zo?
Ik vind dat heel moeilijk om daar zo echt...
Vervang die naam door een andere, maar ja, is dat wat we gaan krijgen?
In algemene termen zie je wel dat journalisten die eten en drinken krijgen van hun bazen, dat die hun kritische zin vaak verliezen als het over hun eigen mediabedrijf gaat. Ja. Achteraf, op café, zeggen die dat misschien wel, maar in hun eigen krant lees je daar weinig tot niets over.
Ja. Dus we hebben nog Apache.be. Er is daar 50.000 euro ingezameld. Zeg nog eens wat er daar gebeurt.
We hebben het Fellowship George Timmerman opgericht naar de naam van onze medeoprichter. Mm-hmm. Dus gepensioneerde onderzoeksjournalist George Timmerman. We zijn bezig met de zoektocht naar twee jonge honden die dat we willen de kans geven om een half jaar mee te draaien op de redactie en die we ook echt gericht willen opleiden in de richting van hoe dat wij journalistiek zien.
Ja, maar dat is ondertussen al een paar weken geleden, denk ik, dat jullie die oproep zijn beginnen doen. Staat het daarmee? Je moet toch een zeker achtergrond hebben. In de zin van journalistieke opleiding volgen of zo?
Ja sowieso. Ja. Het is, dus de vereisten staan wel opgelijst. Komt erop neer dat je al wel wat ervaring hebt, idealiter. Maar de zoektocht loopt nu tot eind mei, als ik mij niet vergis. Komen de sollicitaties binnen en dan gaan we de selectie doen. En in september, normaal gezien, start de half jaar durende opleiding die meedraaien op de redactie, maar natuurlijk ook een aantal echt heel concrete opleidingsdagen rond bepaalde technieken. Hoe doe ik bijvoorbeeld een verzoek in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur, verhalen schrijven, dat soort zaken, die komen allemaal aan bod.
En echt als allerlaatste vraag, waar ben je nu mee bezig voor Apache en waar zijn de anderen mee bezig?
Met 101 dingen tegelijkertijd, maar zelf ben
met de algemene vergadering natuurlijk straks, maar wat...
Ja.
Je kunnen bedoelt mensen
inhoudelijk dan?
Ja, wat kunnen mensen vinden? Waarom zouden ze nu, behalve dus de, in algemene termen, de redenen waarom een pas gelezen wordt, concreet, welke dossiers?
Dat kan ik misschien al wel meegeven. Komende week gaan we een soort drietrapsraket afvuren over het dossier van de panzervoertuigen.
Right, oké, dat is een heel interessante. Dus dan, wanneer kan ik je daarover
vragen? Ik ben er zelf nu bezig en er is ook een luik in wording over bijvoorbeeld de zeg maar Joodse lobby in
Je bedoelt de zionistische lobby, de Israël-lobby?
De Joodse, ik bedoel de Israël-lobby inderdaad.
Want afgelopen week of vorige week was er toch een conferentie van een aantal duizenden Joden in de VS, van vooral dan Jewish Voice for Peace, die zullen niet graag de Joodse lobby genoemd worden.
Nee, ik weet het, maar het is omdat toevallig een organisatie centraal staat die zich ook als Joods profileert.
Het Forum voor de Democratie in Nederland profileert zich ook als democratisch. Ja, maar goed, ik zal u laten gaan. Dank Tom voor uw komst weer en dan zien we een van de collega's waarschijnlijk wel graag terug om het een keer over die tanks te hebben. Maar eerst zult u het lezen op apache.be.